Gemeente, laten wij deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 45 en daarvan het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. En wat er verder volgt in Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Uit Gods woord zal u worden voorgelezen uit het Nieuwe Testament, Openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met vers 18. Wij noemden u Openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met vers 18, maar doen wij eerst belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend wordt u voorgelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 11 en 12, waarna we zingen Psalm 48 en daarvan het zesde vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Met de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, de paragrafen 11 en 12 belijden wij. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloven in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoorts, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Schriftlezing is openbaring 1 vanaf vers 9 tot en met 18. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren, en in het midden van de 7 kandelaren 1, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel, en zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods.
Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 146 en daarvan vers 5, vers 6, en vers 8. Vers 5, het is de Heer die het recht der armen. En vers 6, het is de Heer wiens mededogen. En ook het 8e vers, het is de Heer van alle heren. Zie ons God geducht in macht. Ondertussen zal er in uw midden worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. En de tweede is bestemd voor de kerk. En straks is de deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. Zingen wij nu Psalm 146, vers 5, vers 6 en vers 8. Gemeente, de hoogbejaarde apostel Johannes is door keizer Domitianus verbannen naar het eilandje Patmos, dat u kunt vinden in de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije. De verbanning is gebeurd, zegt vers 9 van het voorgelezen hoofdstuk, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. De vragen zullen zich bij de oude evangeliedienaar hebben vermenigvuldigd. Hoe zal het met zijn geliefde gemeente in Efeze gaan, als hij er niet is? Zal de verbanning het einde brengen van zijn ambtelijk werk? Zal hij op dit nauwelijks bewoonbare eilandje moeten sterven? Maar de koning van de kerk, die vergeet zijn kind en knecht niet. Het behaagt hem deze banneling op te zoeken, hem te vertroosten en hem te gebruiken als een middel in zijn hand om ons het boek Openbaring te schenken. Op de dag des Heren, dat is de dag die door de opstanding van Christus is geheiligd, brengt de Heilige Geest Johannes in een visionaire toestand. Het oog van de apostel ontmoet dan de majesteitelijke gestalte van de verhoogde en verheerlijkte Christus, die tussen de zeven kandelaren heen en weer wandelt. Zijn aangezicht blinkt als de zon op de middaghoogte. Het gelaat van Emmanuel is een en al licht, waarheid en gerechtigheid, heiligheid en goede tierenheid, die stralen van hem af op Johannes. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. De aanblik van de levensvorst heeft Johannes bepaald bij zijn eigen onreinheid, onwaardigheid en nietigheid. We lezen daarvan ook in het Paasevangelie zelf. Toen de vrouwen de hemelbode zagen, raakten zij vol beving en ontzetting. Als Johannes Christus zelf ziet en omschenen wordt door het ontdekkende licht van zijn majesteit, valt hij leeg, machteloos en uitgeput aan zijn voeten neer. Ontdekkende genade vernedert altijd. Die genade plaatst ons in het alles onthullende licht van het aangezicht van God. Dat licht, dat geeft ons een besef van zijn heiligheid en stelt al onze zonden voor ons. Ontdekkende genade geeft daarom altijd een hartelijk buigen voor de Heere. Dan vallen we op de knieën en zeggen het met Petrus: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar wie zo neerstort, wordt door hem weer opgericht. Zie het bij Johannes, de Heere die legt zijn rechterhand op hem. Dat is de rechterhand van zijn gunst en van zijn gemeenschap. Hij wordt gesterkt door de genadekracht van de opgestane Christus die tot hem spreekt, terwijl Johannes op de grond voor hem ligt. Vrees niet. Houd nu op met vrezen. Met dat woord vol borgtochtelijke liefde begint de koning van de kerk de grote schrik uit de ziel van Johannes weg te nemen. Hij is niet gekomen om zijn dienstknecht te verschrikken, maar om hem te verkwikken. Wij willen daarbij stilstaan aan de hand van de tekst die u voorgelezen is, Openbaring 1, vers 17b en 18. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Wij overdenken samen het viervoudige zelfgetuigenis van de levensvorst. Vier gedachten. Onze eerste gedachte zijn goddelijk wezen. Onze tweede gedachte zijn diepe vernedering. Onze derde gedachte zijn heerlijke overwinning. En onze vierde gedachte zijn onbeperkte macht. Dit getuigenis dat spreekt als eerste over zijn goddelijk wezen. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. Vervolgens wijst dit getuigenis op zijn diepe vernedering en ik ben dood geweest. Daarna predikt de tekst zijn heerlijke overwinning en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En tenslotte horen wij het getuigenis van zijn onbeperkte macht. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Onze eerste gedachten zijn goddelijk wezen. Terwijl de rechterhand van de verhoogde Christus op Johannes rust, hoort de apostel hoe de Heer Jezus hem begint toe te spreken. Ik ben de eerste en de laatste. Ligt er voor Johannes en voor iemand anders die de Heere vreest troost in deze naam? Neemt die naam de vrees weg uit uw hart van u of jou die door schuld, besef getroffen en verslagen is? Laten wij met aandacht naar de tekst luisteren. De Heere spreekt hier met een bijzondere nadruk. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben daadwerkelijk en wezenlijk de eerste. Ik ga aan iedereen en alles vooraf. De middelaar is waarachtig en eeuwig God. Hij is van gelijke eeuwigheid met de Vader en de Heilige Geest en ook van gelijke heerlijkheid. Voor hem was er niemand en na hem zal er nooit iemand zijn. Omdat hij de eeuwige is, omdat hij de eerste is, dankt alles wat er buiten hem is aan hem zijn begin. Hij bezit en hij bestuurt alles in het rijk van de natuur en in het rijk van de genade. Zonder hem kan er niemand zich roeren noch bewegen. Hij is ook de laatste. Dat zegt hij in deze tekst met dezelfde bijzondere nadruk. Ik ben de laatste. In hem heeft alles zijn bestemming. Wij mensen zijn in onze geestelijke blindheid van nature zo dwaas dat wij denken het levensdoel in onszelf te hebben. Wij jagen onze zelfgekozen doelstellingen na, totdat de Heere ons de ogen daarvoor opent. Dan zien we dat er een ander heerlijk doel is dat hemel en aarde omspant. De verheerlijking van zijn naam. Alles heeft in God zijn bestemming. Er is geen mens die de eindbestemming in zichzelf heeft. Alles moet hem eren naar het woord des Heeren. Alle knie moet voor hem buigen, alles moet hem dienen, de schepping als geheel, ja zelfs de zandkorrels die wij achteloos wegschoppen als we op het strand lopen. Alle mensen, klein en groot, die zullen zijn naam erkennen, hetzij gewillig of onwillig, hetzij tot zaligheid uit pure genade, het zij tot eeuwige ondergang om eigen schuld. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. Eigenlijk staat er, ik die levend ben, ik de levende. De Heere heeft niet zoals wij een wankel en een broos bestaan. Wij zijn vergankelijk. Wij beginnen te leven bij de ontvangenis in de moederschoot en wij beëindigen dit leven bij ons sterven. Ons leven is het onze niet. Wij worden gedragen door de almachtige kracht van Gods voorzienigheid. Maar Christus is de levende. Hij heeft onsterfelijkheid. Johannes, zegt de Heere hier vol hemelse teerheid en in volle bewustheid van zijn goddelijke kracht en majesteit, ik ben ook voor u die ik ben. Ik ben de eerste voor u en de laatste voor u. Ik ben de levende, ook voor u. Vrees niet, u hebt met een eeuwig levende zaligmaker te doen. Ik ben het goede werk in u begonnen. En dat werk, dat zal ik in u ook voleindigen. Voor u zal ik het volkomen waarmaken. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Ik, uw koning, ben de levende. Hoe zoudt u mijn kind dan sterven aan mijn voeten? Ik leef en daarom zult u leven door mij. Zo getuigde Christus tot Johannes van zijn goddelijk wezen. En zo spreekt hij nog tot allen die hem nodig gekregen hebben als borg voor hun schuld. Hoe kan de voortgaande ontdekking aan ons bedorven bestaan het hart niet opnieuw met bange vrees vervullen als wij zien op onszelf? Daar zijn wat vreesachtige Johannessen. Elk kind van God komt die bevreesde en die verslagen Johannes op bepaalde tijden in zijn eigen leven tegen. En wat is het doel van de koning van de kerk in deze tekst? Hij wil alle vreesachtige kinderen des Heren onderwijzen door dit woord, waarin hij hen laat weten dat u uw zonden zo hartelijk voor mij hebt beleden. Dat was niet uw werk. Dat uw oog is opengegaan voor mijn schoonheid en voor mijn dierbaarheid en voor mijn onmisbaarheid. Dat was niet uw werk. Dat uw hart tot mij uitging, al roepend en bedelend om genade. Dat was niet uw werk. Ik ben de eerste. In de stilte van de eeuwigheid heb ik u van de Vader ontvangen. Uw hele levensloop heb ik bepaald voordat u geboren werd. Ik heb u stilgezet op de levensweg. Ik heb u naar mij doen vragen. Ik ben van eeuwigheid de eerste. En ik ben in uw leven de eerste geworden. Sta hier nu bij stil, vol verwondering en vol aanbidding. Zondaren beginnen nooit met de Heere. Geloof dat toch niet, gemeente? De Heere begint met zondaren. En dat blijft het wonder uitmaken. Daarvan zal Gods kerk tot in der eeuwigheid zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Vreesachtige Johannessen, zegt de Heere, ik ben ook de laatste voor u. De volle en de voltooide zaligheid is evengoed van hem afkomstig als het hoopvolle begin. Hij laat niet varen, de werken zijner handen in uw leven. Als Jezus uw begin mag zijn en als hij uw einde zal zijn, wat hebt u dan nog te vrezen? Kom, wees eens eerlijk, hij verkondigt u, ik ben de eerste en de laatste voor u. O, die opgestane levensvorst te mogen eigenen door het geloof, dat geeft vrede en dat geeft blijdschap. Die opgestane levende middelaar met een kruimel geloof als de mijne te mogen omhelzen, wat ligt daarin een rust en een kracht. Dan ervaren we dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is tot zaligheid dan deze naam. Dat is de naam van de geheel enige verlosser die zich voor schuldigen in de dood heeft overgegeven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, maar zingen wij eerst uit Psalm 42 en daarvan het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En wat er verder volgt in Psalm 42 en daarvan het zevende vers. Onze tweede gedachte, zijn diepe vernedering. En ik ben dood geweest. Wat een wonderlijk woord. Hoe kan de levende nu sterven? Toch mogen we spreken over de dood van de Zoon van God. Christus, die heeft zijn menselijke natuur, die hij uit Maria aangenomen heeft, nooit losgelaten. Ook in zijn sterven heeft hij die natuur niet één ogenblik prijsgegeven. Dat onttrekt zich aan alle menselijk begrip. Maar wij mogen naspreken en door het geloof belijden wat de Schrift ons voorzegt. Er is nooit een scheiding geweest tussen de twee naturen van de middelaar. De Godheid bleef met de mensheid verbonden, ook in zijn dood. Hij heeft macht om het leven af te leggen en macht om het weer te nemen. Daarom staat er dat wonderlijke woord, ik ben dood geweest. Wij mogen ook lezen, ik werd een dode. De tekst die spreekt dus niet zozeer over het gestorven zijn als toestand, over zijn verblijf in het graf, maar de nadruk die valt op het vrijwillig binnengaan door Christus van de dood. De levende is de dood ingegaan. Hij werd een dode. Jezus is werkelijk als mens gestorven. Op de Goede Vrijdag stonden we daarbij stil. Hij heeft uitgeroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Eeuwige, levende, onveranderlijke liefde heeft hem bewogen, plaatsbekledend, de dood in te gaan. Hij heeft dat gedaan voor vijanden, voor opstandelingen en haters van God en van de naaste in zichzelf. Zo heeft hij ten volle aan de eis van de Vader voldaan, om een volkomen betaling aan te brengen voor de zondeschuld van de zijnen. Zo heeft hij de toren van God tegen de zonde gedragen door als borg een dode te worden. De Heere die wil zeggen, Johannes, nu ligt u hier aan mijn voeten als een machteloze, als een dode, maar u hoeft voor mij niet te vrezen en te sidderen. Ik ben gekomen om u te bemoedigen. Wat jaagt u toch zulk een angst aan dat u hier als dood voor mij ligt? Zijn het uw zonden die u benauwen? Die heb ik toch op mij geladen? U hebt het toch zelf gezien? U was er toch ook getuige van dat ik werkelijk gestorven ben op Golgotha? U stond daar toch als enige van de discipelen toen mijn beenderen niet gebroken werden en mijn zijde met een lanssteek werd doorboord, zodat er bloed en water uitkwam? Dat was toch het absolute bewijs van mijn lichamelijke dood. O Johannes, ik ben niet voor mezelf gestorven, maar voor u en voor al mijn gunstelingen. Daarom wil ik u hier op Patmos niet als een dode zien. Ik ben gekomen als de opgestaande levensvorst om u op te richten door mijn leven. Ik wil u opnieuw vervullen in uw siddering en in uw ontzetting vanwege uw zonden en afmakingen met mijn vreugde en met mijn vrede. Laat al vrezende daarom uw vreesachtigheid maar varen. Want ik heb u lief, Johannes. Wees getroost. Zie op mij, zoals ik was en ben en zijn zal voor u en voor al mijn kinderen van alle tijden. En ik ben dood geweest. Gemeente, hier is de fontein van het eeuwig evangelie. Een echte fontein die wordt door een onderaardse bron gevoed en die blijft onophoudelijk water opspuiten. Het geluid van dat water, dat wordt in de verre omgeving gehoord. Hoort u het ruisen van deze fontein van vrije genade? Dit water dat blijft stromen, de verdienste van Christus verzoenend sterven, dat heeft altijd geldende en nooit verminderende kracht. Hier is de bron van vrije genade. Ik werd een dode. Kom, dorstende ziel, die tot de Heere roept om genade. Kom, dorstende zondaar of zondares, die tot God roept om vergeving van uw zonden. Hier is de fontein van het levende water, en u mag ervan drinken. Kom, zuchters, en kom, tobbers, die onder de last van uw schuld gebogen gaat. Hier is de fontein van alle hel. Het water daarvan spreekt van een volkomen verzoening. U zegt, waar staat dat in de schrift? U kunt het vinden in Jesaja 55. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En u, die de Heere mocht leren zoeken en vinden en liefhebben. Hij wil niet dat u zo in de vrezen van de dood leeft. Hij wil niet dat u gebonden met die banden over de wereld gaat. Hij roept het u toe. Heft nu met Johannes uw hoofd eens op uit het stof. De dood die u verdiend hebt als rechtvaardige straf, die ben ik binnengegaan. Voor u werd ik een dode. Aan het kruis heb ik alles voor u uitgewerkt. De hele straf naar ziel en naar lichaam, die droeg ik. Ik heb mij in uw dood geworpen, beladen met uw ellende. O volk des Heren, hij verlangt ernaar dat u vrede hebt. Hij begeert dat u deelt in de overvloed die hij heeft aangebracht. Hij spoort u aan om toe te gaan tot het kabinet van het verbond der genade, dat geheel vervuld is met zijn zegeningen. Komt tot de wateren. Hij begeert dat u het geloven zult. Grimmigheid is bij mij niet. De zoen en de kruisverdiensten van Christus, die heeft Gods toren geblust. Grimmigheid is bij hem niet, want de borg is de dood ingegaan voor zulken armen en ellendigen als u bent. Maar hij is ook opgestaan om onmachtige zondaren en zondaressen, zoals Johannes en zoals u, te vertroosten, op te richten en dat door zijn kracht. We gaan naar onze derde gedachte, zijn heerlijke overwinning. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Is de geschiedenis van Christus in zijn vrijwillig sterven geëindigd? O nee, de Heere vestigt daar nadrukkelijk onze aandacht op. En zie, heb er toch erg in, sta er toch met al uw aandacht bij stil, hoe vreemd het ook klinkt en hoe onmogelijk het ook schijnt voor het menselijk verstand. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Christus, die werd op de Goede Vrijdag een dode. In die weg van onpeilbare vernedering is hij op de paasmorgen openbaar gekomen als de levende, als de onaantastbaar eeuwig levende. Paulus, die heeft dat helsfeit beleden en de kerk van God met alle van alle tijden, die stemt met hem in, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Hij leeft tot in de eeuwen der eeuwen, onveranderlijk, onsterfelijk en onverderfelijk. En zie, let daar toch op, sta hierbij stil. Misschien is er iemand die zegt, wist Johannes dan niet dat de Heer Jezus was opgestaan? Bevond Johannes zich niet op Patmos zo'n ruim 50 jaar nadat Christus uit het graf was verrezen en ten hemel was gevaren voor het oog van zijn jongeren? Het is duidelijk dat Johannes het helsfeit kende en geloofde. Maar om het nog eens uit de mond van de Heer zelf te mogen horen, dat was een nieuwe weldaad. Als de Heere zich aan onze ziel begint te openbaren en te verklaren in het gewaad van het evangelie, dan zien we de volheid van zijn genade, de onbeperktheid van zijn macht en van zijn grootheid en van zijn borgtochtelijke liefde. Maar als de geloofsoefening voorbij is, dan zien we met een Petrus op de hoge golven. Of we letten met een Timotheus op de moeilijkheden in de gemeente en de zwaarte van het ambtelijke werk. En we dreigen eronder te bezwijken. Of we staren met een Thomas op het onbegrijpelijke van zijn opstanding en stellen in ongeloof aan de Heere voorwaarden. Of we zijn bezig met een Hiskia, de rijkdommen van onze magazijnen en wapens aan de vijanden van het koninkrijk van God te laten zien, terwijl we onszelf roemen en prijzen. En de Heere, die verbergt zijn vriendelijk aangezicht. In zulke omstandigheden komt weer de onmogelijkheid en de dood op ons af. Gods kinderen zitten nog zo vaak vol verkeerde en ongelovige vrees. Ten diepste vrezen ze in zulke tijden dat de Heere hen toch niet genadig zal zijn, dat hij toch niet de getrouwe zal zijn. En de Satan die wakkert dat vuurtje aan, zoveel hij kan. Daarom is het zo'n onverdiende, heerlijke bemoediging om het met Johannes opnieuw uit de mond van Christus te mogen horen. Dat hij leeft, dat hij draagt, dat hij zorgt, dat hij onderhoudt en voltooit tot in der eeuwigheid. Maar zodra wij hem zien, al is het maar met een half oog, dan wijkt de vrees voor Gods toren, voor het eeuwig omkomen, dan wijkt ook de vrees voor de duivel en de dood. Dan wijkt het ongeloof en wordt het vertrouwen in de Heere weer geoefend. Dan wordt het geloof ten zeerste versterkt. O hem zien in zijn heerlijkheid is een geloofsbevestiging waarbij vlees en hart van Johannes bijna bezweken zijn. Er zijn bevestigingen bij Gods volk en kinderen die deze bijzondere versterking van Johannes zeer dicht naderen. Zo'n bevestiging is de uitgieting van de liefde van God in zeer overvloeiende mate in ons hart. Daarin kunnen zulke overweldigende momenten zijn dat de ziel het uitroept: Heere, houd toch in, want ik kan het niet meer dragen. Zulke momenten zijn er ook in de verzegeling met de Heilige Geest der belofte, wanneer hij met kracht het stempel zet op zijn eigen werk in ons leven, zodat onze ziel overstroomd wordt van de goede tierenheden van God. Zeker, er zijn tijden geweest dat we mochten geloven dat de Heere begonnen was. Maar dan wordt zijn werk in ons leven, net zoals bij Johannes, weer opnieuw bevestigd. Dan verstaan we dit woord. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Is dat het amen van Johannes? Nee, dat is het amen van Christus, van de opgestane levensvorst, gesproken met een stem van vele wateren. Amen. Laten we daar eerst van zingen uit Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. En wat er verder volgt in Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Amen. Zo is het. Het zal waar en zeker zijn. Het is de heilige eed van de hemelse bruidegom dat hij tot in alle eeuwigheid leeft. En dat ten goede voor zijn zwarte bruid, die niemand anders ooit tot bruid verlangd zou hebben. Het is het amen van de bruidegom, gericht tot die bruid, waarmee hij haar verzekert dat hij haar zal binnenleiden in de eeuwige heerlijkheid van het hemelse paleis. O bekommerde van hart, die wel eens een blik buiten uzelf op Christus mocht slaan, hebt u het amen van de verhoogde middelaar gehoord? Vrees dan niet, Jezus is de medelijdende hoge priester. Hij weet medelijden te hebben met al uw zwakheden. Noem ze maar eens alle bij naam, als u tot de Heere nadert in het gebed. Er is er niet één bij, waarmee deze levensvorst geen medelijden kan hebben. Hij leeft immers om altijd voor een zuchtend volk te bidden. Hij wil u door zijn amen verzekeren dat hij overwonnen heeft en dat u door hem overwonnen hebt en overwonnen zult. Amen. Vrees nu niet voor uw zwakheid. Vrees nu niet voor uw zonden die nog tegen uw wil in u overgebleven zijn. Hij zal u bewaren voor zijn eeuwig koninkrijk. Zijn kracht, die zal in uw zwakheid worden volbracht. Vrees nu niet voor de machten van deze wereld, die zich blijven kanten tegen Gods kerk. Vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Vrees niet voor het lichamelijke kruis, voor tegenslagen, voor levenskruisen, want de verhoogde middelaar is met u. Hij zal u niet laten verzoeken boven vermogen. Hij zal u de krachten geven om uw kruis te dragen. Hij zal u sterkte geven naarmate uw dagen zijn. Vrees nu niet voor de wereld. Vrees niet voor de duivel. Vrees niet voor de dood. Hij heeft overwonnen voor al de zijnen. De koning die leeft en u zult leven door hem. Amen, zegt onze ziel daarop in geloof en in verwondering en in aanbidding. Zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Dit woord dat vertelt ook hoe hij doorgaat om als de levensvorst de vruchten van zijn dood aan zondaren uit te delen. Want zijn kerkvergaderend werk, dat gaat door. De Zoon die geeft het leven aan wie hij wil. Dat is zijn vrijmacht. Ook vandaag roept hij geestelijk doden tot het leven. Dat is zijn almacht. En ook nu spreekt hij tot keiharde, wederspannige mannen en vrouwen en zondige jongens en meisjes. Hun schuld bij God bekend, opdat ze gaan roepen om zijn genade. Dat is zijn niet tegen te houden kracht. Hij roept u heden persoonlijk tot bekering en geloof. Dat is zijn opdracht. Hoort u zijn stem dan niet in de verkondiging van het evangelie van Pasen? Hoort u niet hoe de vorst van Pasen klopt aan de deur van uw hart? Hoort u zijn indringende nodiging dan niet? Verlaat de slechtigheden en leeft en treedt in de weg des verstands. Jezus leeft. Dan is het voor niemand hopeloos. Geen jongen of meisje, geen man of vrouw en niemand van de hoogbejaarde mag zeggen dat het voor hem of haar een hopeloze zaak is. Bij hem is raad, vertel het hem maar. Uw naam is toch sterke God. Zou u de banden van mijn zonden willen losmaken, opdat ik u kennen mag en de kracht van uw opstanding? Want alle macht is hem gegeven, hoor. Dat brengt ons bij onze vierde gedachte, zijn onbeperkte macht. Daarvan getuigt het slot van de tekst in een bijzonder beeld. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Sleutels zijn een teken van macht en van beschikkingsrecht. Dat weten de jongens en de meisjes die in de kerk zijn ook. Als je moeder eens een middag op visite gaat, dan zegt ze, hier heb je de sleutel. Als je uit school komt, dan kun je zelf naar binnen. Je loopt dan met de sleutel in jouw zak. Je hebt de beschikking over de sleutel om de deur van jullie huis te openen. Je hebt de macht om jullie huis binnen te gaan. Als in de 80-jarige oorlog een stad zich overgaf aan de troepen van Maurits of Frederik Hendrik, kwamen de burgemeesters van die overwonnen stad het poortgebouw uit. Ze liepen dan de overwinnaars die voor de poort stonden tegemoet. De sleutels van de stad die droegen ze op een fluwelen kussen voor zich uit. Die sleutels die werden dan aan de overwinnende veldheer aangeboden. Daarmee gaven die burgemeesters toe, wij hebben het verloren. U beschikt over onze poorten, u hebt de macht over onze stad. En deze gedachte die ligt ook in het beeld in onze tekst. De verhoogde Christus die heeft de sleutels van de hel en van de dood ontvangen. Het zal u wel bekend zijn dat onze Statenvertaling het woord hel gebruikt in twee betekenissen. Meestal wordt daarmee de plaats van de verdoemden aangewezen. Een enkele keer, er staat dan in de grondtekst een ander woord, heeft het woord hel een meer algemene betekenis, namelijk het graf, het gebied waarmee de dood als machthebber heerst. Er staat dus eigenlijk dat Christus de sleutels heeft van het graf en van de dood. Die sleutels die waren in de macht van de vorst der duisternis door onze diepe val in Adam. De Satan die heerste over het rijk van de dood. Maar Christus die is op Goede Vrijdag dood en graf vrijwillig binnengegaan. Hij heeft op de paasmorgen in zijn heerlijke opstanding aan de Satan de sleutels van graf en van dood weggenomen. De schrift die zegt dat Christus door zijn dood teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had. Wij allen staan volledig machteloos tegenover de dood. Hen onder ons die bij een sterfbed stonden die weten om hun machteloosheid dan te ervaren. Wij allen zonder enige uitzondering staan tegenover de dood zonder wapen. Maar Christus die heeft bij zijn opstanding de onbeperkte macht van de Vader ontvangen. Hij regeert ten diepste het hele wereldgebeuren. Hij regeert in het bijzonder over zijn kerk. Hij bezit ook de sleutels van dood en van graf. Gemeente, dat zullen we allemaal op de een of andere manier moeten ervaren. Met de sleutel van deze macht zal Hij ons graf openen in de dag der dagen. Hoe zullen allen zich dan ontzetten die hier geweigerd hebben om zich tot de Here te bekeren? Hoe zal het dan openbaar komen wat het inhoudt om het bloed van Christus onrein te hebben geacht? Hoe zal het dan openbaar worden wat hen te wachten staat? Die hier het kloppen van de vorst van Pasen aan het hart hebben genegeerd en in vijandschap zich hebben afgewezen, hebt u, of jij dat nog steeds gedaan, bedenk toch dat u op die grote dag geen enkele weerstand zult kunnen bieden. Zeker, ook uw ziel, die zal met uw lichaam verenigd worden. Maar in dat opstandingslichaam zult u de toren van God moeten ervaren. Uw lichaam, opgewekt door Gods almacht, zal dan sterk genoeg zijn om de onbeperkte toren van de Here te dragen tot in der eeuwen eeuwigheid. Daarom zal de smart, de pijn, nooit ophouden. Hebt u het kloppen en het nodigen van de levensvorst nog steeds afgewezen? Overweeg toch dat u nog leeft in het uur van de genade. Vraag toch aan de Heer of hij uw geestelijk leven wil schenken. Vraag veel om ontdekkend licht van de geest van Christus. Opdat u mag zien hoe groot uw zonde en uw ellende is. En u zeer verlangend wordt naar de verlossing. De Heere die laat u heden verkondigen dat er bij hem ogenzalf te verkrijgen is. Ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zou u durven zeggen dat deze raad van de opgestane en verheerlijkte Christus niet wel gemeend is? Zou u durven volhouden dat deze raad van de levensvorst door u niet ernstig moet worden genomen? Wie dat denkt, die handelt goddeloos. De Heere die zegt het, zoek mij en leeft. Er is nog een zoet, ja zeer zoet heden van genade. Ik hoop dat u er iets van proeven mag. Hoe groot en hoe zoet het is om te leven in de mogelijkheid van zalig worden. Dan gaat de zon 's morgens anders op. Dan krijgt de dag nieuwe kleur en waarde, omdat het voor u nog kan. Dan is het de dag van de mogendheid des Heren, waarin de opgestane Christus voortgaat zich in kerk ten eeuwige leven te vergaderen. Wat ik u bidden en smeken mag in zijn naam, veracht toch dat lieflijkheden der genade niet. En volk des Heren, in de doorluchte dag der dagen zult u ook de sleutel van Christus macht aanschouwen. Dan zult u de stem van die dierbare borg horen met uw lichamelijke oren. U zult dezelfde stem horen die u hier wekte uit de slaap van de zonde en van de dood. Uw lichaam zal met uw ziel verenigd worden. Geen gebrek zal erin gevonden worden. Hij heeft u gekocht met ziel en lichaam. Door zijn kracht zult u uit het graf opstaan om eeuwig hem te mogen verheerlijken. Zie, zegt de Heere, ik ben levend in alle eeuwigheid. Vrees nu niet, het is waar. Uw lichaam wordt wel gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Uw lichaam wordt wel gezaaid in verderfelijkheid, maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Gij zult opstaan in uw orde. De eersteling Christus en daarna die van Christus zijn. En die geheiligde gedachte geeft een voorsmaak van de eeuwige zaligheid en doet het zingen, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaak uw lof aanschouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Zingen wij nu onze slotpsalm 147 en daarvan het 6e vers. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.